Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Stichting Dieren in Rampen is in 2024 opgericht om hulp aan dieren bij crisis en rampen in Nederland gezamenlijk als dierenhulporganisaties met de overheid te organiseren. De stichting is een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, Dierenlot en de Federatie Dierenambulances Nederland, oftewel FDN. Ik ga in gesprek met Sabine Swiers en we gaan het hebben over dieren in rampen. Sabine, welkom.
Ja, dankjewel.
Wij hebben elkaar ontmoet bij Dierenlot. Ik heb Dierenlot ook al eventjes genoemd, want het is een samenwerking.
Ja.
Waar zullen we beginnen?
Ja, waar zullen we beginnen? Ja, misschien de aanleiding. Waarom is dit er eigenlijk? Waarom zijn wij er?
Begon dat in Limburg of niet? Bij de overstromingen of was het daarvoor al gaande?
Nou, ik ben al wat langer met het onderwerp bezig, maar dat kwam omdat ik bij het IFAW werkte. En ja, daar is een internationaal programma rond dieren in rampen. Dat is een Amerikaanse organisatie en daar zijn natuurlijk veel rampen en daar is het al veel eerder echt misgegaan, ook rond dieren. En er zijn dus allerlei afspraken gemaakt van, ja, dat moet beter. En vanuit de organisatie kregen we ook de opdracht om dat in Europa beter te gaan regelen, omdat ook hier, met name in Zuid-Europa, natuurlijk steeds meer rampen voorkomen. Elk jaar weer de bosbranden en de overstromingen. En ja, dat werk begon eigenlijk op 1 juli 2021. En inderdaad, twee weken later waren de overstromingen in Limburg en Duitsland en België. Dus ons team werd meteen letterlijk in het diepe gegooid om te kijken wat betekent dit nou voor de dierenhulp.
Ja, even voor het beeld van de luisteraar. We hebben het nu even over de overstroming in Limburg. Jij noemde al wat dingen. Het gaat ook over olierampen in de Rotterdamse haven.
Ja.
Natuurlijk de opvang van Oekraïnse vluchtelingen die met hun huisdieren naar onze kant komen. Maar, en daar was ik even geschokt van, want daar denk je helemaal niet over na, ook flatbranden en explosies. En wat net gebeurde, ik zat in de auto en het ging over Utrecht. De mensen die moesten daar vertrekken naar die explosie. En ze zijn op dit moment de boel aan het ruimen daar. We zullen zo daar wat uitgebreider op ingaan. Maar ik denk dat heel veel mensen denken van, ja, oké, bij zo'n overstroming kan ik het me wel voorstellen. Maar er kan natuurlijk ook een gaslek zijn in een flat en jouw kat is misschien net even naar buiten of zit daar nog of whatever. En dan moet je dus gewoon iets gaan doen.
Klopt. Dat is eigenlijk het meest voorkomende, ja, kleine ramp, noem ik het maar even, in Nederland. Echt in heel veel steden zijn er explosies, branden in complexe appartementcomplexen of flats. Ja, en wat je ziet is toch dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft één of meerdere huisdieren. Ja. Dus al snel komen, als er veel woningen zijn, daar ook veel huisdieren uit. En nou ja, je noemde het net al katten. Ja, katten die kruipen eigenlijk meteen weg. En ja, die blijven dus achter. En ja, dat was bijvoorbeeld ook in Utrecht het geval. Dus veel mensen nemen mee wat ze kunnen, maar heel vaak moet je zo snel vertrekken dat je huisdieren achterblijven.
Ja, nou is het wel dat je het kan voorbereiden. Daar gaan we straks wel even wat dingen over opnoemen. Dat is ook trouwens op de website te vinden. Dat zullen we dan ook nog even benoemen. Maar ik wil heel even naar jou, want ik heb even nagezocht en misschien ben ik dan ook nog wel de helft vergeten wat jij in je leven al voor dieren doet. En misschien is het wel leuk om het even voorbij te laten komen. Je werkte voor World Animal Protection. Nou, IFAW, dat heb je al genoemd. Zwerfhonden op de Balkan hebben jouw aandacht gehad. Illegale handel in wilde dieren. Bescherming van walvissen. De terugkeer van de wolf. De integratie van dierenhulp in rampenrespons in Europa. En dan ben je ook nog, dan vergeet ik ook nog de helft, vrijwilliger bij Stichting Snorhaar, de wildopvang in Utrecht.
Ja,
heb
klopt,
ik dan wel eens een beetje? Ja, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Je bent geweldig.
Nou, het was natuurlijk ontzettend leuk om voor organisaties te mogen werken waar je als campaigner ook of als programmamanager. En dan kun je met meerdere onderwerpen aan de slag. En ja, dat is ook echt wat ik zelf heel erg leuk vind, om nieuwe onderwerpen te leren. Ik wil heel graag meer over dieren leren. Dus dat heb ik dan ook kunnen doen bij die organisaties.
Waar komt dit vandaan, die drive om dat te doen?
Nou, dierenliefde zit er eigenlijk al heel lang in. En ik heb op zich iets heel anders gestudeerd. Ik heb internationaal recht en mensenrechten gestudeerd. Maar ja, ik was al op mijn 17e werd ik vegetariër. Dus ik heb altijd die liefde voor dieren gehad. En ben ook eerder ook bij de vogelopvang vrijwilliger geweest. En ja, op een gegeven moment heb ik die overstap gemaakt van ja, nu wil ik hier meer mee. En er kwam ook op dat moment dus een baan vrij bij World Animal Protection. En met alle vaardigheden die ik had opgebouwd in ander werk, kon ik daar aan de slag.
Ja, fantastisch. Sabine, ja, jij gaf het net al even aan. Wereldwijd komen er steeds meer en grotere rampen voor. Dan hebben we het over branden, overstromingen, droogte, nou noem het allemaal maar op. En nou, Nederland werd in 2021 wakker geschud door een zware overstromingen in Limburg. Ik heb begrepen dat daar geen menselijke slachtoffers zijn gevallen, maar wel heel veel wilde dieren vonden daar de dood. En er was natuurlijk ook een beeld waarin ja, mensen met een geit en een paard en een weet ik wat allemaal daar weg moesten. Wat konden jullie betekenen daar voor de mensen in dat gebied? En de dieren natuurlijk.
Nou, op dat moment was eigenlijk alleen de lokale dierenambulances die daar hun best hebben gedaan. En die hebben bijvoorbeeld een kinderboerderij hebben weten te evacueren. En ja, een andere dierenambulance die zei ook van ja, eigenlijk konden we bijna niks. We zagen de dode dieren langs drijven. En ja, het was ook te moeilijk om die te redden. En dat is natuurlijk bij een overstroming ook heel erg moeilijk om daar, als het gaande is, heel veel te doen. Aan de andere kant wilden ook best veel dierenambulances gaan helpen. Maar er zijn geen afspraken in die tijd. Hè. Er ging nog geen afspraken met de overheid, met de veiligheidsregio. En gaat het dan over goed te organiseren en goed te coördineren. Misschien had er meer gekund, maar op dat moment was het even zo dat er gewoon geen hulp van buitenaf voor dieren kon komen. En ja, dieren worden natuurlijk wel zoveel mogelijk geëvacueerd met hun eigenaar. Die beelden hebben we ook wel gezien. Ja. Mensen met hond in de boot of die snel hun paarden moesten wegbrengen.
Maar dat is gebeurd. En nou ja, je geeft zelf al aan van we hebben niet zo heel veel kunnen doen op dat moment. Maar er is een ommekeer gekomen waarop jullie toch opgestaan zijn en gezegd hebben van we gaan dat organiseren.
Nou ja, dat was absoluut wel een enorme frustratie.
Ja, hè? Dat
dus dat we niks konden doen. En dat je ook zag, ja, eigenlijk is er helemaal niets gecoördineerd rond de dieren. Wat we bijvoorbeeld ook zagen, dat heel veel mensen aanboden om opvang voor dieren te regelen en dergelijke. Maar ook dat moet je gecoördineerd doen. Ja, dus dat is eigenlijk wat we zagen gebeuren. En dat heeft ook wel de dierenhulporganisaties dichter bij elkaar gebracht. Want iedereen had diezelfde frustratie van dit moet beter in de toekomst. En dat heeft wel geleid dat we samen ook zijn gaan lobbyen bij de overheid. Dus Limburg was wel echt de omslag.
Ja, dat kan me voorstellen. Welke partijen zijn er nou daadwerkelijk betrokken in het veld? Want ik kan me ook voorstellen, jij zei net dierenambulance, die heb je natuurlijk nodig. Maar je zal ook een brandweer nodig hebben, denk ik, of niet?
Ja, wettelijk is ook zelfs de brandweer verantwoordelijk voor het redden van mens en dier bij dit soort grootschalige incidenten bij rampen. Dus die hebben in eerste instantie zullen dat de mensen zijn die bijvoorbeeld dieren weghalen uit een brandende woning of uit een rivier of wat dan ook. Dus dat is ook wel wat beelden die je steeds ziet. Alleen dan moeten ze het dier wel een plek kunnen geven. Hè? Dus ja. En kunnen overdragen zodat het verzorgd wordt. En dat stukje is gewoon nog niet goed geregeld.
Nee, nou goed, dan gaan we naar 2022. Nog geen jaar later. Ja, gaat het mis in Oekraïne. En ik heb een heleboel Oekraïners naast mij wonen die ook met hun dieren zijn gekomen. Ik weet dat dierenartsen zich hebben aangemeld om te helpen om die dieren de juiste entingen te geven en te helpen waar nodig. Hoe ging dat? Want ik denk dat dat loopt je ook over de schoenen, of niet?
Nou, we hadden natuurlijk al een beetje dat netwerk opgezet van de contacten tussen verschillende dierenhulporganisaties. En ik weet dat we een app hadden heel snel van hey, dit is aan de hand en we zien dat er heel veel hulp voor dieren nodig is, zowel in Oekraïne als voor de vluchtelingen. En ja, ik heb toen eigenlijk op een gegeven moment een berichtje gestuurd van hey, maar kunnen we dan dat niet gezamenlijk doen en één meldpunt oprichten, één e-mail, één telefoonnummer waar iedereen met zijn vragen en dergelijke terecht kan. Nou, en dat is eigenlijk gebeurd. Binnen een week tijd hebben we toen gezamenlijk als dierenhulporganisaties een heel meldpunt opgezet met inderdaad een eigen telefoonnummer, website met stukken vertaald in het Oekraïens, in het Russisch, met de dierenartsenorganisatie samengewerkt. En ja, van daaruit gingen we ook zeg maar helpen bij de jaarbeurs. Waar natuurlijk een belangrijk beginpunt van was, waar Oekraïners binnenkwamen met hun huisdieren. Is daarvoor gezorgd voor alle dierbenodigdheden, voor dierenartsen. Ja, dus dat is eigenlijk heel snel opgezet toen.
Dus dat geeft jou een goed gevoel als je daarop terugkijkt?
Ja, dat was echt fantastisch om te zien dat, ja, dat als het moet dan werken alle dierenhulporganisaties gewoon samen.
Ja,
op zo'n moment. En kunnen we heel snel wat neerzetten. En dat was ja ook wel, ministeries waren ook best wel onder de indruk dat we dat zo snel en professioneel hadden georganiseerd.
Nou, trouwens nog even terug, want ja, nou ja, ik moet eigenlijk even denken aan iets wat ik zelf dacht. Op het moment dat ik de beelden zag van de mensen uit Oekraïne die, nou ja, goed deze kant op kwamen, dacht ik eigenlijk alleen maar van, zij kunnen een kaartje kopen, zij kunnen hun hand opsteken, maar wat moet er nou toch met al die dieren? Kijk, je hond en je kat kun je nog meenemen, maar ja, ik heb zelf paarden en koeien, die laat je daar, dieren in een dierentuin, hoe gaat dat? Dus ja, eigenlijk even, dat schoot allemaal door mijn hoofd, dus daarom haperde ik even. Wat namen ze mee over het algemeen? Hond en kat of nog meer?
Ja, ik heb zelf ook aan de grenzen gestaan met Oekraïne. Dus in Polen, waar de meeste mensen ook de grens overkwamen. Dus heel veel mensen met hun huisdieren. En ja, hond en kat zeker, dus de meeste. Maar van slakken tot hamsters hebben we gezien. Vogels, echt alles kwam langs. Egels, alles wat je maar als huisdier kan houden. En ja, de regels zijn wat minder streng ook in Oekraïne. Dus er kwam echt van alles wat mensen zo mee konden nemen. Wel uiteraard ja, wat paste. Vaak hadden mensen niet meer dan een plastic tasje of gewoon het dier in hun jas gestopt. Maar we hebben ook al verhalen gehoord van mensen die in de kofferbak van de auto van alles hebben meegenomen. Zelfs een zeehond meegenomen naar Nederland.
Oh, dat is wel een beetje zot. Waar hou je die vandaan dan?
Ja, de mensen hielden allerlei soorten dieren in Oekraïne. En er was ja, een van de problemen is ook bijvoorbeeld dat er tijgers en leeuwen en zo gehouden werden als huisdieren. En ja, daar zijn wel organisaties ook echt mee aan de slag gegaan om die veilig eerst naar Polen en daarna naar opvangen in Europa te krijgen. Ook in Nederland, bijvoorbeeld bij Stichting Leeuw, zijn dieren opgevangen. Maar ja, die zeehond is ook uiteindelijk in een zeehondenopvang terechtgekomen. Want die mag je natuurlijk helemaal niet houden.
Nee, en dat dier moet natuurlijk ook gewoon, ja, die kan je niet in een mandje doen of wat dan ook.
Nee, maar die zat in de achterbak van een auto.
Ja, hoe bizar is dat? Hè? Dat bedenk je toch gewoon niet?
Nee.
Oh, wat heftig. Nou goed, toen wij even contact hadden, toen zei jij van ja, ik wil het eigenlijk wel even hebben over Utrecht. En ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel op het netvlies hebben.
Echt begin dit jaar.
Ja.
Het is nog maar een maand geleden.
Daar is een explosie geweest.
Ja.
Kan jij een beetje vertellen hoe zoiets nu gaat? Want ik kan me voorstellen, je wordt opgeschrikt daardoor. Je bent daar, je gaat on the run. Of je bent er niet en je weet dat je dier thuis is en die wil je dan ophalen. Maar dat gaat niet.
Nee, ik zou wonen in Utrecht. Hè, dus ik heb de explosie ook echt gehoord. En later de brand die uitbrak geroken. En meteen ook het nieuws gaan volgen. En ook eigenlijk gemeld bij de veiligheidsregio voor ondersteuning. Ja, wat er gebeurt, mensen moeten zo snel mogelijk natuurlijk het gebied uit. En dat doen de meeste mensen gelukkig ook wel. Die snappen van, ik moet weg. Ik weet niet wat er aan de hand is. En je zag wel mensen die een hond hadden, die konden vaak dat wel meenemen. Maar er waren zeker 10 katten vermist in het begin. Of die waren thuis achtergebleven. Hè, of inderdaad waren buiten en niet meer gevonden sindsdien. Dus die waren vermist. Dus ja, mensen waren natuurlijk niet thuis. Degene bij wie de explosie gebeurde, die waren volgens mij ook niet thuis. Gelukkig maar.
Ja,
ik denk niet dat ze het al overleefden. leeft anders.
Nee.
Dus ook hier is gelukkig maar heel weinig mensen echt gewond geraakt. En geen doden gevallen. Dat had heel anders kunnen zijn. Maar het is natuurlijk enorme chaos op zo'n moment.
Ja, en ik kan me dus voorstellen dat je wil je kat terug. Je wil weten waar die zit. Hoe wordt dat in kaart gebracht?
Nou, meestal mensen worden die dus hun huis uit moeten en voorlopig ook niet terug kunnen. Daarvoor wordt noodopvang geregeld. Dat doet de gemeente. In dit geval was het in een groot hotel in de buurt waar ze terecht konden. Wat we zagen is dat op dat moment, in Utrecht is het nog niet geregeld voor dieren op dit moment. Dus er was nog niet zo heel veel aandacht voor de dieren, maar mensen zelf waren heel erg bezorgd. En op een gegeven moment was er een interview met de burgemeester, die was bij die noodopvang geweest. En wat ze ook zei is dat mensen maken zich vooral zorgen om hun dieren, die zijn achtergebleven.
Ja.
Ja, dus voor mij was dat meteen heel herkenbaar. Van ja, dit is wat we vaak vergeten, dat we hier aandacht aan moeten besteden. En er is een dierenambulance uiteindelijk wel komen helpen en heeft die mensen ook hun vragen kunnen beantwoorden en dergelijke. Want mensen hebben op zo'n moment gewoon vragen, hoe lang kan mijn dier zonder eten? Eigenlijk allerlei basisvragen uit bezorgdheid en daar wil je antwoord op.
Wordt er in kaart gebracht hoeveel katten er missen?
Ja, meestal wordt dan wel, omdat mensen natuurlijk zelf vooral meekomen, van mijn kat zit er nog, wat gaan jullie doen? Die willen ook weten van de overheid, hoe gaan jullie mijn kat redden? Ik wil terug om mijn kat te halen. Hebben we ook inderdaad gezien dat mensen dat willen en dat ze gefrustreerd waren dat dat niet kon, totdat het echt veilig was. En dat wordt dan wel inderdaad genoteerd.
Oké, is er nog een wonder gebeurd? Want je kunt ook met honden gaan zoeken, hè? Het moment dat het veilig is. Is dat gebeurd?
Ja, dat is, via de dierenambulance in Utrecht is een zoekteam ingeschakeld. Ik wist ook niet dat we die hadden in Midden-Nederland en die inderdaad met een speurhond dan gaan zoeken. En die hebben uiteindelijk ook echt gezien dat de katten nog leefden. Er waren uiteindelijk op het laatst nog 3 katten weg. En hebben ze gezien dat die nog leefden en ze ook kunnen kaart kunnen brengen waar ze zaten. Dus uiteindelijk zijn alle katten terecht. En dat is wel heel fijn natuurlijk voor die mensen van wie de kat is. Dus die waren ook wel heel blij met deze actie.
Oh, wat fijn. Ja, want ik kan me hier zoveel bij voorstellen. Het zou me helemaal geen bal kunnen schelen hoe het met mezelf is. Maar als ik maar inderdaad zou weten hoe, wat of waar. En het is natuurlijk met een kat. Ja, dat heb ik ook. Die van mij die loopt de helft van de tijd ergens rond. Of je bent weg. En je kat zit dan binnen of je hond. Zo werkt dat.
Klopt, ja. In dit geval waren de katten bleven wel blijkbaar in de buurt. Dus die liepen ook tussen puin. Dat konden ze ook met infrarood hebben ze dat in beeld gebracht. Maar eentje en er was ook wel 1 of 2 waren er wel gewond. Dus ja, uiteindelijk zijn ze heel blij dat die eruit zijn gehaald. En ze zijn gelokt met eten van kooi.
Ja, ze hebben natuurlijk op een gegeven moment honger en dan komen ze wel. Maar ze zijn natuurlijk ook in shock. Want zo werkt dat natuurlijk ook.
Ja, en ze hebben alles wat bekend is. Ja, je weet het, katten die willen,
naar
die zijn
huis.
Heel gehecht aan hun omgeving en het moet bekend zijn. En als je gaat verhuizen, zijn ze ook helemaal van slag. Nou, alles is weg, hè? Alle geuren, alles wat je kent, kun je niet meer terugvinden.
Nee.
Dus het is enorme stress.
Nou, wel fantastisch om te horen dat ze er allemaal weer zijn. Heerlijk.
Ja.
Sabine, ik wou eigenlijk even naar de stal branden. Ik krijg het er bijna niet uit, want ik vind dat verschrikkelijk. Maar ik vind dat je dat toch heel vaak hoort. En ik vraag me altijd af, hoe moet dat? Wat kun je dan nog doen?
Ja, stalbranden is wel iets wat we als dierenhulporganisaties niet echt veel mee kunnen doen. Dat wordt meestal een veearts bij geroepen. En dat zegt het al. Het is heel vaak, die dieren overleven niet en worden geëuthaniseerd.
Ja.
Je moet het voorkomen. Dat is het enige wat je moet doen met stalbranden. Want als het eenmaal plaatsvindt, dan valt er heel weinig te doen.
Ja, of de deuren moeten open en die dieren moeten eruit kunnen. Maar vaak ben je daar ook te laat mee, hè?
Ja, en zelfs dat, hè, als je dat ziet, dat dieren rennen in paniek soms ook terug.
Ja, dat weet ik. Ja, dat heb ik laatst van paarden gehoord.
Ja.
Omdat hun stal hun veilige plek is, hè?
Precies. Dus ook dat, je kan ze, als je er tijdig bij bent, dan moet je ze inderdaad uit de stal begeleiden. En meestal als je dan de hengsten neemt, dan volgt de groep ook wel. Maar ja, dat zijn echt hele moeilijke gevallen, stalbranden.
Ja, heel heftig. Want we hebben natuurlijk toch al een paar extremen opgenoemd, hè, met dat water in Limburg en de oorlog in Oekraïne. Wat is het meeste waar jullie mee te maken krijgen?
Ja, dat zijn echte flatbranden. En er zijn er heel veel in Nederland. Ik bedoel, sinds ik me ermee bezig ben gaan houden en gaan volgen, ben ik best wel geschrokken van hoeveel grote branden er zijn in Nederland.
Ja, dat is echt onvoorstelbaar, hè? Nou ben ik iemand en ik woon in een flat. En ja, je kan natuurlijk niet alles voor zijn, maar soms kun je wel een klein beetje van tevoren nadenken. En dat vind ik wel mooi. Op jullie website staat daar ook een stuk over. Red je dier bij een ramp. En er zijn een aantal dingen die jullie benoemen. En ik denk dat het goed is dat wij dat hier op de radio ook even doen. He, want als je iets hoort, dan ga je toch een beetje nadenken. En wie weet zijn er dan toch mensen die even wat beter voorbereiden. Ja, het begint eigenlijk evacueer altijd met je dier. Dat staat eigenlijk letterlijk bovenaan.
Ja, als het voor jou gevaarlijk is, is het ook heel gevaarlijk voor je dier. En ja, wat ik al zei, net al benoemde, ook bijvoorbeeld met Utrecht, is dat bij sommige diersoorten wel heel lastig. Omdat katten die schieten meteen weg in het kleinste hoekje. Dus zie je vaak dat je die ook niet te pakken kan. Krijgt snel genoeg. En de brandweer die staat aan je deur en die zegt je moet er nu uit. Dus je moet dan wat spullen hebben klaar liggen die je heel snel kan meenemen in een tasje. En ja, dat is eigenlijk wat je kan voorbereiden. En dat is handig om voor jezelf te hebben. Maar zeker ook voor je dier. En ja, er zijn dus een aantal dingen waar je aan kan denken. En dat is bijvoorbeeld een kopie van het paspoort en vaccinatieboekje. En dat helpt ook, zeg maar, om te zorgen dat jij met je dier samen kan blijven. Want als je niet kan aantonen dat je of je dier gevaccineerd is, dan kunnen ze bij een opvang zeggen, ja, dan moet die toch echt apart staan. En als dat wel zo is, dan kan je meestal bij je dier blijven. Dus het is echt wel aan te raden om dat ergens neer te leggen waar wat je op de weg naar buiten zo mee kan nemen.
Ja, dus bij wijze van spreken voor je, kijk, je hond kan je natuurlijk aanlijnen. Je kat moet dan toch even in zo'n mandje. Maar bij wijze van spreken zou je er gewoon een zak aan kunnen binden met zijn paspoort en de hele toestand. Zodat je dat in één keer mee kan gerissen.
Ja, dus zeker als je inderdaad, nou ja, katten moet je eigenlijk ook wel trainen dat ze in het mandje willen. Want ik weet zelf nog hoe verschrikkelijk het was om een kat mee naar de dierenarts te krijgen.
Ja.
Hoe trucjes uithalen om het in het mandje te krijgen. Maar daar kun je katten wel op trainen en ze daar langzaam aan laten wennen. En dat is wel iets wat je zou kunnen doen als eigenaar. En dan wordt het veel makkelijker om de kat zeg maar in dat mandje te voeren. En daar kun je wat je zegt van alles opplakken, achterin leggen. Je legt er in ieder geval een lekker dekentje in met een bekende geur. Allemaal dat soort dingen. Waardoor ook de stress wordt verlaagd van het dier.
Ik zat nog even te denken, hè? Hier komt natuurlijk ook weer het enorme belang van chippen naar boven.
Ja,
dat op het moment dat je dier niet gechipt is en hij ontsnapt ergens, dan wordt het nog veel lastiger om hem überhaupt terug te vinden.
Ja, klopt. Zegt, als jij inderdaad, ik heb net wat voorbeelden van iemand die een zwarte kat heeft en dan, ja, die kat is vermist, maar niet gechipt of geregistreerd. Een zwarte kat is echt heel lastig van een andere zwarte kat te onderscheiden. Het is echt wel aan te raden, en gelukkig komt die plicht er ook, om je katten zeker ook te chippen, net als de honden, maar ook de registratie bij te houden. Dat is wat we vaak zien, dan is het wel gechipt, maar niet goed geregistreerd. En dus we hebben geen nummer van de eigenaar.
Ja, dat is inderdaad helemaal niet zo moeilijk, want je hebt daar de NDG voor. Ik krijg elk jaar, daar moet ik trouwens nog wel om lachen, een mailtje dat mijn hond of kat jarig is. En dat ik denk, oh wat handig, doordat dat dier geregistreerd is. Voor het geval ik het zou missen, gaat dat niet gebeuren, omdat ik van het NDG even wat informatie krijg. Oké, nou zat ik even te denken, hè, want de overheid die heeft ons allemaal een brief gestuurd met de informatie dat belangrijk is dat als er een calamiteit is, dat we water op voorraad moeten hebben thuis en voor een paar dagen te eten. Ik doe dat overigens al vandaag. Ik heb een hond die heeft een allergie. En dan denk ik, oh, er is nog maar één zak eten, dus ik bestelde weer even twee, dat als er gedoe is, dat zij wat heeft.
Ja.
Maar op die brief zag ik, nou, of de dieren waren vergeten of je kon er eentje opgeven. Het was heel minimaal. Ook daar miste ik eigenlijk het stukje dier. Want ja, weet je, ik heb twee honden, een kat en drie paarden. Die konden er allemaal niet op.
Nee, die kunnen er allemaal niet op. Nee, het feit dat er dieren op stonden, dat vonden wij al een enorme winst. En dat was eerst niet.
Nee.
En dus dat is toch wel iets wat wij voor elkaar hebben gekregen. En in het hele boekje wordt ook nog wel verwezen naar onze website. Dus we hopen dat mensen het, ja, het goed doorlezen en daar ook op terecht kunnen komen. En in de filmpjes zo van de overheid zitten ook dieren echt wel genoemd. Dus het is misschien niet zo uitgebreid als voor mensen, maar eerst stond het er helemaal niet in.
Nee, 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 want daar is ook commentaar op geweest. Nou, jullie geven aan, maak een evacuatiepakket. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je dat pakket op een gegeven moment checkt. Want als er een flesje water al 5 jaar staat, dan is het op een gegeven moment natuurlijk niet meer goed. Ja. Dus eigenlijk dat geldt voor onszelf. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin moest ik er een beetje dat ik denk, ja, moet dit nou allemaal? Maar als ik lees waar jullie mee te maken hebben, dan denk ik, ja, dat is dan eigenlijk een kleine moeite om dat te doen. En je kunt je dier ook gewoon helpen. Nou, wat jullie erop gezet hebben, algemeen, nou, het gaat even over dat je dan bij je hebt drinkwater, eten en een bakje, medicatie, dat paspoort is weer heel erg belangrijk, want daar staat natuurlijk die chip ook in. Deken en een knuffel en een mandje en een halsband en een lijn en nou ja, enzovoort. Dat je daar gewoon op let. En ik vind dat, ja, dat hebben jullie super goed gedaan. Ik zag ook nog in datzelfde stukje dat je iets kan downloaden. Dat heet een folder. Staat het daar allemaal in?
Ja, dat is gewoon staat zeker in wat op de website zeg maar staat, die afbeelding, dat staat ook in die folder. Dus die kun je zelf ook voor jezelf even uitprinten als je dat wil. En ik moet denken aan dat voer wat je meeneemt. Toevallig ook in Utrecht was er een hond die speciaal voer nodig had. En de mensen hadden dat natuurlijk niet bij zich. Het is dan uiteindelijk wel geregeld, maar dat geeft wel gewoon aan dat je zeker, wat jij zegt, dieren met allergieën of medicijnen, daar moet je echt wel even goed aan denken. Dat is er niet meteen in een noodopvang.
Hebben jullie, of tenminste heb jij wel eens iets bijzonders meegemaakt dat je zegt, nou dat moet ik toch even vertellen, want dat was toch wel heel speciaal?
Ja, ik vond zelf dat ik aan de grens met Oekraïne heb gestaan heel erg speciaal. Wel echt heel heftig. De mensen die met hun, sowieso zonder alle spullen en dan met hun huisdieren daar aankwamen. En we hadden dan een tent waar ze zeg maar ook voor hun dier wat verzorging konden krijgen. Ook spullen, hè, een mandje, reismandje hadden ze vaak niet. Inderdaad, een riem, eten. Het werd even door een dierenarts nagekeken. Dus dat heeft wel heel veel indruk ook op mij gemaakt. Ook de waardering van mensen. Dat er niet alleen voor hunzelf eten en drinken en kleren was, maar ook voor hun dieren. Ja, dat was enorm. En dus het was echt voor hun een houvast. Dat ze hun dier mee konden nemen. En dat daar ook voor gezorgd werd.
Ja, want weet je, ik zat ook te bedenken, het kan ook bijna niet anders. Want stel, wat moet je anders? Een heleboel opvangplekken maken aan de grens en dan al die dieren daar opvangen. Wie gaat voor ze zorgen? Dat wordt hem toch ook niet?
In Oekraïne zelf zijn wel heel veel spontaan allerlei opvangen ook ontstaan. En destijds er zijn nog steeds organisaties die daar ook dat wel steunen. En dat, ja, destijds zat ik ook in het team, zeg maar, om al onze projecten te steunen, om opvangen met name van geld en voedsel te voorzien. Maar we hebben ook met dierenartsenpraktijken gewerkt, dat die konden vaccineren. Ja, en met Rode Kruis daar gewerkt, dat die ook voedsel uitdeelden aan mensen. Maar ook voor hun dieren. Dus dat soort dingen is ook op dat moment wel belangrijk. Maar er zijn heel veel dieren ook gewoon gaan zwerven. Die zijn achtergebleven en huizen verwoest. En ja, het is onvoorstelbaar, die ellende.
Ja, vreselijk. Nou, fantastisch dat jullie dit doen. Ik zag zelfs dat jullie een eerste landelijke conferentie hebben gehouden.
Ja.
Dat is nog niet eens zo lang geleden. Wat gaaf.
Ja, dat was zeker voor het eerst dat er op dit onderwerp zeg maar een conferentie plaatsvond in Nederland. Dus met brandweer, met politie, met dierenambulances, met andere overheden. Ja, dat was wel heel fijn om dat te kunnen doen.
Ja, als er nu iets gebeurt, hè, ben jij dan degene die aan de knoppen gaat trekken en zegt dit en dat moet er gebeuren? Hoe moet ik dat me voorstellen? Stel, er gaat iets mis nu in een flat hier in de buurt.
Mm-hmm.
Hoe komt de boel dan aan de gang? Kijk, het zal beginnen bij een brandweer of iets dergelijks, maar voor die dieren, hoe werkt dat?
Nou, we hebben zetten een heel systeem op in Nederland waar we werken natuurlijk met de veiligheidsregio's. Je hebt er daarvan 25 in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor alles rond crisis en het helpen bij rampen. En zij kunnen dan 1 coördinerende dierenambulance bellen uit die regio die dan als eerste ook ter plaatse gaat, maar ook alles kan gaan regelen met met de andere opvang, dierenambulance en dierenartsen. Dus dat zijn we aan het opzetten. Mm-hmm. En we hebben nu in ieder geval zo'n 18 regio's al een dierenambulance aangewezen die dat een coördinatiepunt wordt. En die zijn dan nu ook in gesprek met brandweer, met bevolkingszorg. Hè. Dus het gaat ook over opvang en verzorging van mensen en dieren. En ze doen mee aan oefeningen. Dus ja, we zijn dat hele systeem nu aan het opzetten. Dat is het idee. Dus dat er één nummer is dat ze kunnen bellen en dat dan goede dierenhulp wordt geleverd vanuit de dierenhulporganisatie samenwerken in die regio.
En dat ene nummer, dat is natuurlijk niet voor mensen. Jullie hebben dat nummer en jullie coördineren onderling om daar gewoon hulp te kunnen bieden.
Ja, als het in eerste instantie als het in de stad is, hè, dan is het dus gewoon bijvoorbeeld als het in Utrecht is, dan heb je veiligheidsregio Utrecht en die belt dan de dierenambulance die hier alle coördinatie op zich heeft genomen. Mm-hmm. En die dierenambulance, die zorgt dan dat er hulp ter plaatse komt. En in principe ik als stichting zit daar dan nog helemaal niet bij. Want wij komen pas in beeld als het veel groter wordt. Dus als die dierenambulance zegt, nou, dit trekken we niet. We hebben echt veel meer hulp nodig. Het is zo groot. En dan kunnen ze ons altijd om ondersteuning vragen. Maar bijvoorbeeld, zoals bij die overstromingen in Limburg, dan zijn daar meerdere veiligheidsregio's getroffen. En dan gaan wij ook helpen. En dan gaan we kijken van welke dierenambulance kan er helpen. Moeten we opvang coördineren? Moeten er al voer heen? Dat soort dingen. Dat kunnen wij dan allemaal mee gaan helpen.
Nou, werken jullie samen met Stichting Dierenlot? Daar zal denk ik ook een stukje financiële hulp. Want zij zijn fantastisch. Zij helpen iedereen die dat nodig heeft en daarbij is aangesloten. Maar je kan jullie ook een klein beetje helpen. Ik zag ergens een doneerknop.
Ja, die staat. We werken trouwens, dat is juist het mooie van onze organisatie, ook met de dierenbescherming. Hè? Dus het zijn echt de grote organisaties in Nederland die hierin hebben gezegd, we gaan hierin samenwerken. Dit is zo groot. Mm-hmm. Dit moet je niet alleen doen. Dus het is de dierenbescherming en Dierenlot en de Federatie van Dierenambulances in Nederland die dit nu met ons trekken. Zij zitten ook in ons bestuur. En we hebben ook een donatieknop. We krijgen een subsidie van de overheid, maar zoals bij de meeste dierenhulporganisaties is het geld van de overheid niet helemaal dekkend. Dus we zijn heel blij als mensen ons willen steunen. We hebben geen donateurs, het is gewoon een eenmalige donatie wat je kan doen.
Ja, oké. Nou, dat is te vinden op jullie website. Ja, gewoon dieren in rampen en daar kan je eigenlijk alles vinden. Ook wat er allemaal nodig is en wat je zelf natuurlijk gewoon kan doen. Is er nog iets waarvan je zegt, maar dat moet je toch wel even. Dat is nog wel even belangrijk. Kijk, we gaan er heel grofstoffelijk even doorheen nu. Maar misschien ben ik wat vergeten waarvan je denkt van, dat moet toch wel even gezegd worden.
Nou, ik denk dat het mooie is, van we zien vaak heel veel emotie komt bij als het gaat om dieren en dieren redden. Nou, het belangrijke is dat mensen weten van, er staan dierenhulporganisaties klaar die dat willen doen. En soms is het niet meteen dat het op gang komt, maar dat heeft echt ook te maken dat het onveilig is. En we zien gewoon dat mensen vaak zelf dingen gaan ondernemen, maar je moet hier getraind voor zijn. En wij zijn echt die organisaties aan het trainen, zodat ze goed kunnen samenwerken met de brandweerpolitie. Maar ook dat ze geen trauma's oplopen. Want het is best wel traumatisch werken bij dit soort grote incidenten. Dus laat mensen ook gewoon echt hun werk doen. Vertrouwen op dat ze het goed kunnen. Dat is wel een boodschap die ik ook wel aan het publiek wil meegeven. Dat we soms zien dat daar best wel verontwaardigd wordt gereageerd. Waarom gebeurt er niks? Dat is echt, moet je echt even snappen dat het chaos is. En dat je goed moet kijken wat er kan, wat er veilig kan.
Ik denk dat er ook niet heel veel mensen misschien weten dat jullie er zijn.
Nee, dat klopt. We zijn natuurlijk nog vrij nieuw.
Ja, jong.
En we bestaan op zich nog maar 2 jaar. We zijn echt een heel nieuw, van nul af aan het opbouwen, heel nieuw systeem in Nederland. Waarbij net als mensenambulances, dierenambulances gaan helpen bij grote rampen.
Nou, ik vind het echt geweldig. Eigenlijk is het denk ik goed om even af te sluiten nogmaals met de website diereninrampen.nl. Eigenlijk alles wat je wil weten is daar te vinden. En nogmaals even de oproep, als je kat of hond nog steeds niet gechipt is, doe dat nou gewoon even. geven. Ja, en kijk gewoon eventjes op de website voor, nou, wat kan je er aan doen? En het is, ik ken dat gevoel zelf ook. Dan denk je, nou ja, dat komt wel een keer. Maar het is precies wat je zegt. Op het moment dat er wat misgaat, dan is het ook gewoon zo hectisch dat je geen tijd meer hebt om na te denken. Dus misschien moet je inderdaad dat paspoort van die kat wel aan het reismandje plakken. Dan weet je zeker dat die daar is als je weg moet.
Ja, dat is een heel goed plan.
Ja, nou, mag ik je danken?
Graag gedaan.
Dank je wel. Nou, ik wens je heel veel succes in alles wat jullie doen. Want jullie doen echt prachtig werk.
Dank je wel en ook dank voor dit interview.
Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.